Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen.
Goedemorgen. De hoge winstcijfers van bedrijven en de dividenden die daaruit voortvloeien zorgen voor heel wat extra cash in de Belgische schatkist. Het gaat zelfs om een record. De hele wereld houdt van speculoos. Lotus maakt plan bekend voor een nieuwe fabriek in Thailand. We praten met de CEO. En Duitsland heeft altijd vastgehouden aan zijn energiewende met een resolute kernuitstap. Maar begint die nu toch te wankelen? Het is donderdag 4 augustus.
Zeven van de tijd. 1.
2,5 miljard euro. Zoveel heeft de schatkist in de eerste helft van dit jaar kunnen innen aan roerende voorheffing, belastingen dus, op dividenden die bedrijven uitkeerden aan hun aandeelhouders. Dat recordbedrag is zomaar eventjes 86% meer dan in het voorbije coronajaar, maar ook nog steeds de helft meer dan in de jaren voor de pandemie. Goedemorgen, Wouter Vervenne van de Beleggerredactie.
Goedemorgen, Bert.
Vanwaar die forse stijging toch, hè, van dividenden en dus ook de roerende voorheffing daarop?
Wel, één belangrijk element is eigenlijk KBC. KBC heeft in mei een uitzonderlijk groot dividend uitgekeerd. En de reden is dat zij in 2020 en 2021 dat niet konden doen of aan beperkingen onderhevig waren door de toezichthouder, de Europese Centrale Bank. De ECB vroeg aan de banken om hun dividenduitkeringen toen te beperken als gevolg van de pandemie en om de kapitaalbuffers van de banken te herstellen. Die beperkingen zijn dit jaar afgeschaft en daardoor heeft KBC een soort inhaalbeweging gedaan en dus een groot dividend uitgekeerd, waarvan een deel eigenlijk een soort uitgesteld dividend is voor het boekjaar 2020.
Is die stijging dan enkel toe te schrijven aan soepele regels voor banken, Wouter?
Nee, ook andere ondernemingen hebben hun dividenden sterk verhoogd. Want dus 2021 was eigenlijk een goed jaar voor de Belgische ondernemingen. De winsten zijn sterk gestegen dankzij de sterke economische heropleving na de recessie van 2020. De winstmarges van de niet-financiële bedrijven hebben zelfs een recordhoogte bereikt. En dus ook ondernemingen, bijvoorbeeld Bekaert, VGP, Van de Velde, Bois Sauvage, hebben hun dividend verhoogd. En daardoor natuurlijk, dat verklaart ook mee de fors hogere opbrengst van de roerende voorheffing op dividenden in de eerste helft van dit jaar.
Oké, dus een forse stijging. Wat kunnen we verwachten voor de volgende maanden, volgend jaar dan?
Wel, de vooruitzichten zijn een beetje onzeker en het ziet er naar uit dat het volgend jaar toch wel wellicht wat minder zal zijn. Het eerste half jaar was nog goed voor de bedrijfsresultaten. Veel bedrijven hebben beter dan verwachte resultaten gepubliceerd. Maar de vooruitzichten voor het tweede half jaar zijn minder goed. Er zijn toch aanwijzingen meer en meer dat de economische groei in België en de eurozone zal stilvallen. Dus dat is een negatief punt. En daarbovenop komt dan natuurlijk dat KBC volgend jaar het dividend wellicht zal verlagen naar een wat normaler niveau. En dus denk ik dat de opbrengst van de roerende voorheffing volgend jaar toch wel wat minder zal zijn dan het uitzonderlijk hoge bedrag van dit jaar.
Dankjewel, Wouter.
2.
Sorry, even een hongertje. Onze Belgische speculoos gaat hoe langer hoe meer de wereld rond. Koekjesfabrikant Lotus opent een nieuwe fabriek in Thailand, heeft het bedrijf net bekendgemaakt. In 2026 moeten de eerste speculoosjes daar van de band rollen, onder de internationale naam Biscoff natuurlijk. Lotus CEO Jan Bonen.
De ambitie is altijd geweest, en sterker dan ooit, om van Biscoff, speculoos, echt een global product te maken. En nu zitten we toch wel aanwezig op de drie grote continenten, Europa, Noord-Amerika en dan nu ook Azië.
Amper 3 jaar geleden opende Lotus ook een Biscoff-fabriek in de Amerikaanse staat North Carolina. En het koekjesbedrijf richt zich nu dus ook op Azië. Pas op, het is er wel geen onbekende. Dit wordt de eerste echte fabriek, maar Lotus heeft wel al kantoren in China, Zuid-Korea en Hongkong. Want de Aziatische markt lust onze speculoos wel, zegt de CEO. Er is veel groei.
Momenteel bedraagt die ongeveer 15% van onze totale Biscoff sales, wat dat toch aanzienlijk wordt. En de komende jaren zijn we rotsvast overtuigd dat dat nog verder zal toenemen, nog verder zal groeien. En dan is het ook het moment gekomen om te zeggen, kijk, we gaan lokaal in Azië produceren, we gaan lokaal in Azië sourcen. Dat is ecologisch en economisch ook wel verstandig om te doen.
Vandaar dus deze toch wel serieuze investering. Thailand, en dan specifiek de locatie niet ver van de hoofdstad Bangkok, is ook ideaal gepositioneerd. Ze ligt in de zogenoemde Eastern Economic Corridor, handig voor vlotte en nauwelijks belaste export naar de rest van de regio. Al heeft een speculoosfabriek laten draaien in Thailand ook wel zijn specifieke uitdagingen.
Klimatologisch is het een ander klimaat dan in Europa en dan in Amerika. En daar moet je dan ook rekening mee houden met u. Bloemsilo's, suikersilo's, die kunnen impact hebben daarop. Dus dat zijn aspecten die je zeker moet mee in rekening houden.
Het is niet zomaar koekjes gaan bakken daar. 3. Belangrijke beslissing van de OPEC Plus dan, de voornaamste groep van olieproducerende landen, waaronder Saudi-Arabië en de Emiraten. Die kondigen aan dat ze vanaf september de oliekranen opnieuw wat gaan dichtdraaien. Nu staan die wagenwijd open, zeg maar. Het Westen heeft daarom gevraagd. Amerikaans president Joe Biden is er zich zelfs speciaal voor gaan verzoenen met de Saoedi-prins Mohammed bin Salman, die Biden voordien nog een paria had genoemd. En nu pompt de OPEC Plus er maandelijks 648.000 extra vaten uit. Dat moet de Westerse landen, die voordien superafhankelijk waren van de Russische olie, wat buffergeven. Maar vanaf september wordt die surplus weer teruggeschroefd naar 100.000 extra vaten per maand. Die beslissing heeft meteen ook een impact op de olieprijs natuurlijk. Ging prompt 2% omhoog. De OPEC-pluslanden willen ook niet dat hun olie te goedkoop wordt natuurlijk. Voor de beslissing was de prijs met al die extra vaten gezakt tot onder de $100. Dat was bijna het niveau van voor de oorlog in Oekraïne. Biden zal toch binnenswonds even vloeken nu, denk ik. 4. Dan van olie naar gas. Ook dat blijft duur om de gekende redenen. En als je als energiebedrijf of trader nu LNG, vloeibaar aardgas, van Amerika naar Europa kan brengen, dan word je steenrijk. Onze redactie heeft zich eens over de cijfers gebogen. Op dit moment is aardgas in Europa door de sterke vraag maar liefst 8 keer zo duur als in de VS. Betekent dat wie vandaag een schip vol LNG over de Atlantische Oceaan kan sturen, daar omgerekend meer dan 150 miljoen euro mee verdient. Dat is ongeveer evenveel als de kostprijs van dat schip zelf. De moeite dus. Al is dat niet voor veel bedrijven weggelegd. Exportinstallaties en schepen die je nodig hebt voor zo LNG vervoer zijn niet bepaald onmiddellijk beschikbaar. Duurt jaren vooraleer je die hebt. En tegen dan is dat lucratieve prijsverschil misschien hopelijk alweer helemaal weggewerkt. De partijen die ervan profiteren zijn dus eigenlijk gewoon de reuzen die al lang in de business zitten en al dat materiaal nu ter beschikking hebben. Denk aan majors als Total Energy of grote traders als Gunvor, Trafigura, Glencore of Vitol. 5. Dus even samenvatten, olie wordt duurder, gas wordt duurder en we hebben daar steeds minder van. Heel wat Europese landen kijken daarom naar kernenergie. Bij ons bijvoorbeeld wordt de levensduur van 2 reactoren alvast verlengd. Maar wat met de grootste economie van Europa, Duitsland? Daar is dat echt nog taboe. Al komt daar misschien verandering in. Ook Duits bondskanselier Olaf Scholz lijkt de deur op een kier te zetten om nucleaire centrales langer te laten draaien. En dat is opmerkelijk, misschien zelfs historisch. Goedemorgen, lieve Dirks.
Goedemorgen, Bert.
Tijdjournaliste Buitenlandse Politiek en Economie. Wat heeft Scholz precies gezegd of gedaan?
Voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne heeft hij inderdaad in het openbaar gezinspeeld op het langer openhouden van de kerncentrales. Normaal gezien gaan die eind dit jaar dicht. Maar van op de oppositiebanken, vanuit het bedrijfsleven en ook vanuit de bevolking neemt de druk toe op de regering om toch die kerncentrales ook langer open te houden. En blijkbaar laten die oproepen Scholz niet koud, want gisteren bij een bezoek aan de site van Siemens Energie heeft hij dus gezegd dat het mogelijk wel zin kan hebben om die kerncentrales langer open te houden.
En dat is dan toch echt straf, want ja, als Duitsland voor een verlenging gaat, dan is dat een bocht van 180 graden.
Die bocht van 180 graden slaat natuurlijk vooral op 2 regeringspartijen, namelijk de Sociaaldemocraten en de Groenen. Die zaten in 2000 ook al eens samen in de regering en hebben toen eigenlijk het startschot gegeven voor de kernuitstap. Onder hun bestuur sloten er ook al enkele. En dan in 2011, na de nucleaire ramp in Fukushima in Japan, heeft de regering Merkel, dat was een regering van conservatieven en liberalen, dan het volledige uitstapschema opgesteld eigenlijk. Daar is dus toen afgesproken dat de laatste kerncentrales eind dit jaar zouden dichtgaan.
komen ze dus misschien op terug, lieve. Hoe gaat dat nu verlopen? Hebben we overmorgen een akkoord en gaat dat dan een groot verschil maken?
Overmorgen een akkoord, dat gaat wat snel zijn. Ja. De liberalen zijn bijvoorbeeld voor een verlenging tot 2024. De groenen die willen hoogstens enkele maanden verlengen. Het is dus niet zo dat van vandaag op morgen die sluiting er gaat zijn. Er is ook nog een nieuwe stresstest besteld door de regering. Die zou binnen een aantal weken bekendgemaakt worden. En op basis daarvan gaat de Duitse regering dan de knopen doorhakken. Maar de tijd dringt sowieso, want binnen een goede 4 maanden gaan normaal die centrales onherroepelijk dicht. Of het een groot verschil gaat maken, daarover zijn experts het niet helemaal eens. De kerncentrales die nu nog open zijn, die staan in voor 6% van de elektriciteitsproductie in Duitsland. Dus zij zeggen dat het een druppel op een hete plaat is.
Dankjewel, lieve.
Graag gedaan.
6.
Waar kijken we vandaag naar uit op de redactie? Wel, het is het tijdperk van renteverhogingen door centrale banken. En dat is vandaag allicht niet anders bij de Bank of England.
Voorkennis.
Die zal straks zo goed als zeker een verhoging aankondigen van 0,5 procentpunt. Zo komt de Britse beleidsrente op 1,75% te staan. Net zoals de ECB in Europa en de Fed in de VS doet de Bank of England dat om de inflatie in het land wat te drukken. In het Verenigd Koninkrijk staat die inflatie nu op 9,4%, het hoogste peil in 40 jaar. Hare Majesteit Queen Elizabeth hoopt waarschijnlijk vurig dat de Bank of England slaagt in zijn opzet. Want in haar land is een groot deel van de overheidsschuld gelinkt aan die inflatie. Stijgt die, dan stijgt de rente op de overheidsschuld. Dus mee. Oh dear.
7.
En ik plof hier weer even in mijn terrasstoel, want het is tijd voor ons dagelijks zwembadboek. Een leestip voor deze zomer van een van onze tijdredacteurs. Vandaag komt die van de chef van de weekendkrant, Sophie van Lobbel.
Het slechte pad van Robert Galbraith, het pseudoniem van J.K. Rowling, die zich heeft heruitgevonden als detectieve schrijfster na het succes van Harry Potter. De schrijfster die er nog altijd heel goed in slaagt om hele mysterieuze werelden op te roepen, bevolkt door allerlei kleurrijke personages en spannende plottwists. Het is eigenlijk deel van een reeks over detectieve Cormoran Strike en zijn wingwoman Robin, die in elk deel een mysterie ontrafelen. Maar een even groot mysterie is hoe de relatie tussen beiden zich ontwikkelt. Ze zijn lekker dik, dus je hoeft er maar één in te pakken van de reeks. En dan ben je vertrokken voor alle komende vakanties. Ze lezen als een trein. En ze zijn spannend. Meteen een goed voorsmaakje. Hij was er niet in geslaagd al haar bloed van zich af te schrobben.
Dan is de toon meteen gezet natuurlijk. We beginnen hier ook alvast te speuren naar het laatste businessnieuws. Je hoort dat dan allemaal morgenochtend weer in een nieuwe De 7. Nog een heel fijne dag.
Dit was De 7 met Bert Rijmer. Productie door Roan van Eyck van op de redactie van De Tijd. Een recensie in je favoriete podcast-app doet ons veel plezier. Heb je feedback? Stuur het gerust naar podcast@tijd.be. Morgen zijn we weer. Tot dan! Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.